Goedemiddag, Jan Zwerts.
Hallo,
Wouter. Jij hebt een nieuwe plaat gemaakt, die heet Schaduwland.
Ja, dat klopt.
En wat al meteen opvalt als ik deze nieuwe plaat zie, het artwork is andermaal geweldig, hè?
Ja.
Ik ben ook een graphic novel fan.
Ik geloof
dat jij dat ook bent.
Ja, zeker. Ja, vooral graphic novel, waar dit aan laat denken misschien, is The Walking Dead. Het heeft duidelijk een zombie-thema. Niet altijd makkelijk te verkopen, hoewel de laatste jaren die populariteit enorm toegenomen is. Niet zozeer misschien door de graphic novel, dan wel door die serie die ervan gemaakt is.
Ja.
Maar ik zou toch heel graag de luisteraars willen aanraden de graphic novel ter hand te nemen en eens een keer te lezen, want het is fantastisch.
Ja. Maar wat wij op jouw hoes zien is een stad die zo een beetje in brand staat. Er zijn wat scherven, er zijn wat rookpluimen. Het is een beetje donker en dreigend. Dit is dan het Schaduwland?
Ja, dat is het Schaduwland.
Ja.
De plaat is een verklanking, kan je het dan noemen, van mijn eigen Schaduwland. Ik wilde eigenlijk al enkele jaren graag een soort post-apocalyptische plaat maken. Gewoon omdat de meeste soundtracks gemaakt voor post-apocalyptische films, dus films die het einde van de wereld en wat daarna overblijft in beeld brengen, die soundtracks zijn gewoon geweldig. Zijn wat kitscherig, maar vooral heel desolaat. En het is een heel vreemde combinatie van een soort tristesse en toch een soort dreiging en woede. Dat wilde ik al heel veel jaren eigenlijk maken. Niet omdat ik malcontent was van mijn vorige platen, want die zijn natuurlijk uitstekend.
Zo is dat.
Maar ik had daar gewoon heel veel zin in. En dat is er eerst niet van gekomen, omdat het gewoon niet zo makkelijk idee is om verkocht te krijgen aan een post-apocalyptische plaat. Het is niet enkel een mondvol, maar het laat niet bij iedereen een belletje rinkelen. Als je gewoon wel zegt muziek voor het einde van de wereld, dat klinkt al mooier, denk ik. Maar het was niet onmiddellijk iets waar ik aan kon beginnen. Ik hoopte misschien wat naïef op het begin toen ik muziek begon te maken. Wow, daar gaat ooit wel eens een keer een B-zombie-regisseur mee aanspreken om de muziek te maken, maar dat is nooit gebeurd.
Nog niet gebeurd?
Nog niet gebeurd, juist. En ik wilde dat toch graag doen. Gewoon door die fascinatie voor literatuur en muziek en film, die meer het horror- en post-apocalyptische genre. Dus dat wilde ik eigenlijk maken. En dan is er iets heel vreemds gebeurd. Namelijk dat het leven de fascinatie heeft ingehaald. En dat er een aantal horrorachtige gebeurtenissen, rampen, kan je eigenlijk wel noemen, plaatsgevonden hebben in mijn leven, waardoor het op een gegeven moment echt wel een noodzakelijkheid werd om die plaat te maken. Het enige probleem was, het kwam heel dichtbij, het was niet meer een post-apocalyptische fictieve soundtrack, het werd eigenlijk een non-fictieve soundtrack voor een non-fictief verhaal.
Vertellen over wat er gebeurd is, of doe je dat liever niet?
Ja, ik, in het begin dacht ik ga dat niet doen, maar dan ben ik met een goede vriend, journalist van de morgen, op stap gegaan. En toen ben ik wel beginnen vertellen over het autobiografische aspect van de plaat. En achteraf heb ik dan gedacht, eigenlijk maar goed ook. En nu kan ik even voor de andere journalisten ook eigenlijk gewoon open kaart spelen.
Maar het gaat dus over je zoon, hè?
Onder andere.
In eerste instantie.
Eigenlijk is het in eerste instantie een plaat voor Jeff. Een tijdje geleden, in 2014, heeft Jeff een diagnose gekregen van een aantal neurologische aandoeningen die ongeneeslijk zijn. Waaronder A6, dat kennen de meesten wel, denk ik. Dat is een autisme-spectrumstoornis. Er kwam dan nog bij dwangneuroses. Dat zijn dwanghandelingen die je moet uitvoeren om bepaalde angst te bezweren. De meesten kennen het cliché van blijven poetsen of lichtschakelaar een paar keer aan en uit klikken. Zo die clichés. Of op bepaalde vloerstenen kunnen wandelen en andere niet. Dat soort dingen allemaal heeft hij ook. Maar vooral zijn tics heeft ook iets wat Tourette heet. En de meeste mensen beschouwen dat ook als de scheldziekte. Ik heb heel vaak gehoopt dat het dat maar was. Want het is iets dat veel indringender is dan gewoon slechte woordjes gebruiken. Het gaat over fysieke tics. Dus sommige dagen kan hij bijvoorbeeld niet wandelen met de tics in zijn benen heeft. Dan moet hij daarmee slaan of dan moet hij zich bukken voortduren of moet hij zich laten vallen. Soms heeft hij tics in zijn armen waardoor hij zichzelf slaat en heel hard pijn doet. Ook niet kan schrijven. Soms heeft hij nektics waardoor hij met zijn nek hard moet bij wijze van spreken headbangen tot het begint te kraken en hij echt heel hard pijn heeft. Het kunnen oogtics zijn, het kunnen speekseltics zijn, het kunnen vloektics zijn, tics kunnen duizenden vormen aannemen. Dus je wil op voorhand denk ik niet wat die jongen kan doen die dag of niet. Het is zelfs vaak zo dat zijn dwang hem net die tics uitlokt die hij op dat moment net niet wil. Dus als hij op een plaats komt waar hij aanvoelt, hier moet ik stil zijn, zal hij vocale tics krijgen, zal hij geluid beginnen maken. Als hij weet, ik moet nu fietsen, dan zal hij armtics krijgen waardoor zijn armen in de lucht gooit en valt. Dus het is een heel, heel, heel moeilijke aandoening die eigenlijk u ontneemt van uw vrije wil. Hij wil dat niet doen, maar iemand neemt controle eigenlijk van hem. Hij noemt eigenlijk, dat is heel schattig, hij noemt het mannetje in zijn hoofd Gerrit. Hij heeft het dus een naam gegeven al en hij zegt, dat is Gerrit die dit doet, dit zegt. En waardoor ik, en dat is zwaar voor dat mannetje en ook voor de ouders, want het is genetisch, je voelt je ook schuldig. Je hebt hem dat gegeven. Zelfs je kind smeekt om geholpen te worden wanneer hij echt afziet van zijn tics. Dan kan je die niet helpen. De toekomst is onzeker. Gaat hij ooit kunnen fietsen? Gaat hij ooit kunnen autorijden? Gaat hij ooit een job kunnen doen? En het erge voor hem is, het is een heel intelligent kind. Het is iemand die alles fantastisch beseft. Hij wil er zo graag bij horen. Het is niet dat hij simpel is of zo. Dus hij wil er gewoon bij horen. Maar iets in zijn hersenen houdt hem tegen om die dingen te doen die hij graag wil doen. Namelijk gewoon leren zoals anderen, of fietsen zoals anderen. Dat is heel moeilijk. De eerste 5 jaar was er niks van te merken. Ik merkte alleen een aantal zaken die naar autisme wezen, maar die herkende ik vooral omdat ik in heel deze nasleep ook een diagnose heb gehad waar ik al jaren op wachtte, namelijk Asperger en hypersensitiviteit. En ik merkte dat in hem ook, een heel sterke gevoeligheid voor geuren en smaken en vooral voor geluid. Ik heb dat zelf extreem, ik kan niet goed tegen repetitieve geluiden. Ik leef van oorstopje tot oorstopje. En vroeger kon ik dat, mij afsluiten voor een blaffende hond in de verte of een snurkend lief, dan ging ik gewoon ergens anders slapen. Of een tikkende verwarming, maar nu heb ik een tikkende zoon. Dus die kan ik niet zomaar, ik kan me daar niet van afsluiten, ik kan er niet van weglopen. En dat is dus eigenlijk net die Achilleshiel die geraakt wordt bij mij, namelijk die sensitiviteit voor geluid en extreme drang die ik heb naar voorspelbaarheid en controle door die Asperger. Tourette verandert iedere dag, iedere minuut bij wijze van spreken. Dus ik weet eigenlijk niet wat de volgende minuut of volgende uur of volgende dag brengt. Dus je leeft extreem onzeker. Je moet eigenlijk leven in totale onvoorspelbaarheid. En dat is voor mij bijna niet te doen. Dus net zoals ze mij zouden vragen, doe je best om tegen dat geluid te kunnen. Dat is zelfs als ik tegen Jeff zou zeggen, hou op met dat geluid te maken. Dat gaat niet. Dat is gewoon hoe wij neurologisch geconfigureerd zijn. En die match is heel slecht. En dat maakt het nog extra dramatisch. Dat zo'n slechte match is, waardoor je er eigenlijk niet voor kan zijn voor een kind dat u nog meer nodig heeft dan een ander kind. Kom dicht bij me, het is veilig zo. En niemand die ons ziet. Was geen plaats meer daar in de hel. Zullen wij. Thank you. samen heeft er ook voor gezorgd dat mijn vrouw en ik uit elkaar zijn gegaan. Maar als je iets niet verwerkt krijgt samen, dat u zo nabij is, namelijk de vrucht van u twee. En ik kan een drama dat zich afspeelt met die vrucht niet samen delen, dan slaat de vervreemding echt keihard toe. En heel snel. Dat gaat heel diep. In die mate dat je die persoon nog heel graag kan zien. Ik zie mijn ex nog doodgraag. En ik denk dat dat vice versa is. En we komen heel goed overeen. Natuurlijk geen vechtscheiding geweest. Maar dat maakt het ook heel surrealistisch. Je gaat uit elkaar. Terwijl je niet verliefd bent op een ander. Terwijl je elkaar graag ziet. Dus dat komt er ook bij. Daarom staat er ook een nummer op voor Daniela. Dat is de naam van mijn ex. En dan ben ik eigenlijk naar mijn ouderlijk huis teruggetrokken. Dus het huis dat we samen hadden, Daniela en ik, achtergelaten. Naar mijn ouderlijk huis getrokken. En daar lag mijn moeder op sterven op dat moment. Die al jarenlang aan het strijden was tegen kanker. Dus het was ook een heel vreemde thuiskomst. Hè. Je gaat van de ene groot verdriet naar een ander verdriet. Je hebt ook het rare gevoel dat je van nul begint. Je bent dan 38 jaar. En op een gegeven moment zit je daar dan in je kamer waar je als tiener bent opgegroeid. Maar dat huis is dan eigenlijk ook gevuld met enorm veel schaduw en duisternis, omdat je moeder eigenlijk aan het afzien is en aan het sterven. Dus dat is veel op een hoop. Dus daarom dat er ook een nummer op de plaats staat voor Claire. Dat is de naam van mijn moeder.
Dat dan in een plaat proberen gieten allemaal, Jan?
Ja, ik heb dat geprobeerd. Ja.
Deze plaat ziet er dan ook uit als een soort van rouwproces, want je deelt ze in 4 delen.
Ja.
Schok en ontkenning, woede en vlucht, depressie en aanvaarding, vraagteken.
Ja, met een vraagteken.
En dus de titels verkorten telkens, de titels, tot er alleen een punt overschiet.
Tot er alleen een punt overschiet, ja. Dus het begint met een zeer lange titel. Titels komen trouwens allemaal uit horrorfilms. Het zijn allemaal citaten, maar de namen heb ik soms wel veranderd om het autobiografisch te maken. En ik wilde eigenlijk dat de hele plaat sowieso een lange decrescendo was. Dus het begint eigenlijk met een zeer romantisch nummer dat het leven voor de ramp uitbeeldt. En dat was een heel gelukkig leven. Dat was een heel schoon leven. En dan begint met het tweede nummer een beetje de apocalyps, de ramp. En we wilden de eerste nummers zeer wervelend maken, zwaar gearrangeerd, lichtjes dissonant, onrustwekkende sfeer creëren. Maar dat kalft voortdurend af. Eigenlijk is het een lange decrescendo, zoals ik al zei. En er komen alsmaar, eigenlijk vallen er voortdurend instrumenten af. En het wordt rustiger en rustiger en rustiger. En dan de aanvaarding met een vraagteken is eigenlijk zo desolaat mogelijk. En dan moet meer stil te worden en minder stem en minder piano. Het moet eigenlijk uitsterven. De plaat moet stilletjes aan uitsterven. En de titels moesten dat ook op een of andere manier visueel maken. Mm-hmm. Dus hebben we geopteerd voor titels die alsmaar korter worden, ja. Waardoor het op het einde gewoon een punt is.
Er is ook een beetje licht, hè, in deze plaat. Als je de plaat open doet, dan wordt het plots veel zonniger, hè? Ja. Is dat dan een beetje hoe het had kunnen zijn? Of is dat hoe het geweest is? Of is dat toch een stuk ook voor jou? Deze plaat heeft mij geholpen.
Dat is eigenlijk een heel leuke vraag. Toen ik de plaat uitbracht, was het echt wel de bedoeling dat, zeker omdat het eerste nummer zo zonnig is en de rest niet, dat het echt wel een voor-nagegeven was. Mm-hmm. De zonnige kant die je ziet, is eigenlijk voor 2014. Maar je ziet ook al heel duidelijk op de zonnige kant een poster hangen van een bepaalde film, namelijk Night of the Living Dead, Coming Soon. De aankondiging van de ramp die er gaat komen. Er staat ook een poster op van mij en mijn ex-vrouw en mijn twee kindjes in gelukkiger tijden. En wanneer het omdraait en ik eerder niet meer mezelf ben, maar een zombie, zijn al die dingen kapot. Hè? Een paspop die neerligt, is mijn moeder. De poster die gescheurd is, mijn gezicht is daar weggehaald. En achter mijn gezicht zit het gezicht van Gilles de La Tourette, de man die ooit de ziekte heeft, ja, de diagnose heeft gesteld en die ook de boek heeft gezet. Dus het is toch wel erna, ervoor en erna. Maar ik krijg meer en meer opmerkingen van mensen die zeggen, we hopen dat dat ook een nieuwe fase kan worden na die nacht. Want daar komt toch weer hopelijk een dag.
Ja.
Maar dat hangt er vanaf hoe je ingesteld bent. Ben je een optimist of ben je een pessimist? Ik ben van nature, weet ik, een pessimist. Dat is altijd zo geweest. Ik weet niet of dat je verandert. Je krijgt sommige mensen zeggen, na regen komt zonneschijn. Maar je kan ook zeggen, na zonneschijn komt terug regen. Hè. Dus het hangt er vanaf hoe je het wil bekijken. Dat hangt hier ook vanaf natuurlijk, hoe je het wil bekijken. Ik wil effectief zeker niet uitsluiten dat er ooit een modus gevonden wordt waarbij het leven toch terug aangenaam wordt en waarin ik terug zo gulzig in het leven stond als ervoor.
And so you left and you're lost.
Allemaal gezegd zijnde, Jan,
ja.
Heb jij nu een plaat gemaakt met zo'n zwaar verhaal achter en gaat die nu ook live brengen?
Ja, ja.
Dat lijkt mij toch niet evident. Of kun je dan een bepaalde afstand nemen van die muziek en die gewoon gaan spelen zonder dat dat hele verhaal daar weer bij komt? Of mis je dan de intensiteit niet van waarmee het geschreven is? Of?
Ja, dat is altijd het moeilijke evenwicht, hè? De tweespalt tussen dit soort muziek live brengen sowieso is altijd heel moeilijk. Ofwel doe je het op automatische piloot, maar dan mist het bezieling. Ofwel doe je het wel met de ziel, maar dan kan je zelf eraan ten onder gaan aan zo'n optreden, maar dat gewoon zo dichtbij komt en zo ruw en rauw kan zijn voor de muzikant zelf. Dus we moeten een midden vinden, en dat midden vind je altijd, dat is zo mooi, de chemie van muziek, dat vind je vooral door samen te spelen met andere muzikanten. Dat creëert wel een soort afstand en creëert ook het idee, we zijn gewoon muziek aan het maken. De emotie is daar, want er gaan ook visuals gebruikt worden die de sfeer ook wel creëren, die er moet gecreëerd worden.
Je gaat geen horrorfilm projecteren?
Jawel.
Jawel.
Ja, er gaan wel horrorfragmenten geprojecteerd worden, maar niet, geen expliciete scènes. Eerder desolate, lege straten. Ja, het gaat ook vrij donker zijn. Het gaat ook een optreden zijn dat voortdurend donkerder wordt. En de laatste nummers worden in volledige duisternis gespeeld. Dus het gaat wel wat zwaar zijn, maar ik hoop wel dat wij voldoende ook wel speelplezier tentoonspreiden om het behapbaar te maken en ook om het leuk te maken voor ons. En de repetities tot nu toe zijn heel aangenaam. Dus ik denk wel dat het gaat lukken zelfs, zegt de pessimist.